verlovingsstoepen gaan. Door met elkaar te zingen uit Psalm 84. En daarvan het vijfde vers, Psalm 84. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor al rampen bereidt, aanschouw toch uw zalven koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u om beer. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpel wachter dan gewend aan de ijdele vreugd in het boze tent. Het vijfde van Psalm 84.
En het evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al werd ook dat wij of een engel uit den hemel uw evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen hij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik de mensen te behagen, want indien ik nog mensen behagen, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente God vervolgde en ze verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dien door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degenen die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaar weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen anderen van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heeren. Hetgeen nu ik u schrijf, ziet ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijken God in mij tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aanzicht des Heeren. De Heere gebracht ons voor de 2e maal op deze heilige rust- en sabbatdag nog samen aan de platen des gebeds. En het mocht u behagen dat ge naar luidt van uw eigen woord en belofte, met uw Godheid, majesteit, genade en geest, in het midden van ons, uzelf een wilde vertegenwoordigen, maar in zonderheid in onze harten, waar het toch een persoonlijke zaak is, En het meer en meer een persoonlijke zaak voor de mens wordt. Hoe zal het rechtvaardig verschijnen voor God? Dat een ernst en het gewicht opgebonden mocht worden. Onder jong en oud, onder klein en groot. En dat de wonderen van uw genade, van die vrije, soevereine genade Gods in Christus, nog verheerlijk mochten worden in de harten van jong en oud, klein en groot, waar het ons zo kennelijk toegeroepen wordt, wee hen, wanneer het van hen zal geweken zijn. Ge staat op de drempel om te vertrekken. We zien het voor onze ogen. Maar och, ge zult dat getal, dat van eeuwigheid, door uw verkoren is, dat zult ge toch volmaken. Daar zal geen klauw van dat volk achterblijven. En zo mocht het u behagen aanbiddelijk wezen, om ook in deze dag in ons midden, maar ook elders waar uw woord gebracht en gelezen wordt, dat het nog door uw geest bedouwd en bekroond mag worden, en dat het voor velen nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst mocht zijn. Die afdalende genade Gods, die noodzakelijk is in de toepassende bediening van God en Heilige Geest, om die te leren kennen voor ons eigen hart en leven. Want Paulus is niet die plant en Apollos die nat maakt, maar het is God alleen die de wasdom moet geven. Het ziet alles op u en het blijft alles op u wachten. Ge mocht met innerlijke ontfermingen over ons samen en over ons arm geslacht nog bewogen zijn om ons niet hulpeloos te laten varen, maar om de bediening van uw geest ons nog te verlenen en nog zielen toe te doen tot de gemeente die zalig zal worden, maar ook valse gronden ontdekken, opdat we straks niet met een leugen in onze rechterhand voor u zullen verschijnen, en dat u volk bevestigen mocht op dat vaste fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, maar dat ook Christus meer en meer de leven mocht worden, opdat ze zullen leren, bij u is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijke licht aanschouwen. Wat met ons niet vergaderen kan, we bevelen het aan uw troon. Degene die in ziekenhuizen neerliggen, ook een uit het midden van ons die in deze middag in het ziekenhuis zal opgenomen worden om geopereerd te worden, ge mocht ze sterk en ondersteunen, en ze nog weer terugbrengen bij de oude moeder die zo oud en grijs geworden is. En al de wegen ook voor haar aan de zielen nog heiligen en zegenen. Weduwen en wezen en weduwenaars nog sterken. En al de noden van de zieken en kranken vervullen. Spreek nog tot de zielen, lost het nog eens op, voordat het sterven zal worden. En verblijd nog door uw daden, waar tot bij ons geen waarde en geen verdienste te vinden is, maar tot roem van vrije genade mochten nog wonderen willen verheerlijken, ook aan degene die rouw en droefheid gedompeld, ook aan onze jongens in de dienst van het land, de regering en alles wat over ons gesteld is, dat we met de noden van de familie zo bij u mochten schuilen en dat ge nog genade mocht geven om voor God te bukken, eer dat het voor eeuwig te laat zal zijn. Sterk allerwezen knechten God ze nog aan met kracht uit de hoogte en wil ook ons in deze middag nog sterken, ook bij al de lasten die op onze zielen liggen en gebonden zijn. Och, leer ons uw welbehagen doen en uw goede geest die geleidt ons in een effen land. Gedenk ons samen in al de noden, geef nog een opening in uw woord en in uw getuigenis en maak onze hangen en treden nog vast in dezelfde en wil uw onmisbare zegen nog gebieden over het lezen en over het prediken en doe naar de grootheid uw genade aan ellendigen nog wel in de verzoening van onze ongerechtigheden alleen om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkander uit Psalm 45, het eerste en het vierde vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl mijn geest, de geest mijn gladde tongen drijft, is al de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Psalm 45, het eerste en het vierde vers. aan ons overdenken, dat kunt ge bij vernieuwing vinden in de zendbrief van Paulus aan de Filippenzen, het derde kapitel, het tiende vers, waar Gods woord al dus luidt, opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Tot dusver. We hebben de vorige maal reeds opgemerkt, geliefden, dat Paulus deze woorden heeft geschreven na 25 jaar dat God hem verwaardigd had om Christus te leren kennen. En dat was geschied op de weg naar Damascus, zoals een ieder van ons weet. En daar heeft Paulus ook van geschreven in het kapitel wat ik u vanmiddag voorgelezen heb, wanneer het God behaagd heeft om zijn zoon in mij te openbaren. En nu na 25 jaar verklaart hij in onze tekst de behoefte, maar ook het verlangen van zijn ziel. En nu bij het lezen van die tekst zult ge wel bemerken dat er een verschil is tussen Christus en tussen Paulus. Bij Christus is de orde lijden, sterven en opstanden. Maar bij Paulus is het anders. Paulus noemt hier opstanden, lijden, sterven, opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Nu is de vraag vanzelf, wat is de betekenis daarvan? Wat is nu de mening van God en Heilige Geest in deze tekst? Wat bedoelt Paulus hier eigenlijk? Wil die man een andere gang gaan dan Christus? Wil hij zichzelf boven Christus gaan verheffen? Verre van dat, mensen. Verre van dat. Maar daar ligt hier in die tekst vanzelf een zeer diepe betekenis. Ik heb reeds gezegd, toen Paulus die woorden schreef, toen was hij in de gevangenis in Rome, in het jaar 54 na Christus. Hij was een man van omtrent 60 jaar toen hij dat schreef. En het zou ook niet zo lang meer duren, dan zou hij de marteldood sterven. Met andere woorden, Paulus, die had wat zijn natuurlijk en tijdelijk leven betrof, Die man die had niet veel meer in het vooruitzicht. Hij was eigenlijk aan het einde van zijn leven. Sommigen zeggen dat hij nog 2 jaar geleefd heeft, dat hij 62 jaar oud geworden is. Hoe dat zij, wel weten we dat in het jaar 54, toen hij die brief schreef, dat hij ongeveer 60 jaar oud was. Maar nu de betekenis ervan. Opdat ik hem kenne. De apostel Paulus kende Christus. Hij kende Christus in de kracht van de opstanding. En in de vrucht van de opstanding. De vrucht van de opstanding is de rechtvaardig maken. En we weten dat Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dus Paulus, dat was een door God gerechtvaardigde man. Daar was geen twijfel aan mensen. Hij schrijft zelf op een plaats dat het in geen hoek geschied was. En nu heeft Paulus, die heeft met zijn bekering niet lopen leur langs de straat. O nee, want het is zelden geweest, we weten eigenlijk maar 2 keer, dat Paulus in zijn leven over zijn bekering schreef. En over hetgeen wat plaats gehad heeft in zijn leven. Een bewijs dat een apostel niet leefde uit hetgeen wat er gebeurd was. En uit de rechtvaardig maken. Paulus die had een andere bron en fontein. Waaruit hij door genade leefde. En dat was Christus. Maar nu nog eens. Opdat ik hem kenne. En de kracht. Zijn er opstanden. Wat was toch eigenlijk de drijfveer van Paulus dat hij nu bij vernieuwing vraagt om de kracht van Christus opstanden te mogen kennen? De oorzaak daarvan was de ontdekking in zijn zielenleven aan hetgeen wat hij miste. Aan hetgeen wat hij miste. Die man, die was dus op de weg naar de hemel niet volleerd. Hij was blij dat hij op die weg geplaatst was. Hij was verheugd dat hij Christus mocht kennen. Maar voor zichzelf, al had hij nu zoveel jaren erover gepreekt, 25 jaar of zowat, toch die man voor zichzelf, die stond als het ware nog in het gemis ervan. Hij dacht, wat heb ik er eigenlijk van gezegd? En wat heb ik er eigenlijk voor mijn eigen ziel van beleefd? Dus het gemis voor Paulus was groter dan zijn bezit. Ja, ik ga er wat bij zeggen. Om geen verkeerde conclusies eruit te trekken. Die Paulus die was in zijn staat voor de eeuwigheid bevestigd. Maar daar is vanzelf meer dan rechtvaardig maken. Hij schrijft zelf in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem, dat is uit God. Uit hem zijt gij in Christus Jezus geworden. Wijsheid van God. Rechtvaardig maken. Heilig maken. En verlossen. En u is Paulus gemist. Niet zozeer ontdekt uit zijn staat, maar uit zijn stand. Want in het standelijke van zijn leven, dan had hij nog weinig kennis van Christus. Dat wil zeggen, in de weg van de heiligmaking. En we zelf, je weten allemaal uit dat eenvoudig, maar zakelijk vragenboekje van Hellenbroek, dat die oude leraar onderwezen heeft in die stukken, zeggende dat de rechtvaardig maken, dat heeft maar eenmaal plaats in ons leven. Maar de heilig maken, dat is een zaak die duurt totdat we gaan sterven. Wanneer de kerk verlost zal zijn van de zonde. Wat de weg van heiligmaken betreft, Lodestein, die schrijft in 1640, Arabi, zo lang is dat al geleden. Maar die Lodestein die schrijft dat de hoogste stam in de weg van heiligmaken is. Ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Wat is eigenlijk mijn tekst vanmiddag? Wat is eigenlijk de inhoud van mijn tekst? Wat zie ik vanmiddag hier in die tekst voor mijn ogen? De worsteling van een door God gerecht. Waardig mens om Christus te kennen in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden en om zijn dood gelijkvormig te worden. Waarom noem ik dat nu een worsteling vanmiddag? Op deze grond geliefden. Om dat te begrijpen, dat het een worsteling is, mijn tekst, dan moet je teruggaan naar het 9e vers vooral, waar Paulus zegt, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk, de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En dan volgt erop, niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben. Dus, nu had die man die had een worsteling in zijn ziel, tussen de rechtvaardig maken en de heilig maken. Ik hoop dat ik het zo voor mag stellen vanmiddag, dat je het volgen kunt en dat het niet zo hard is om het te verstaan. Dus een worsteling tussen de rechtvaardigmaking die geschied was en de heiligmaking waar hij slechts van aan het begin was. Aan het begin. Want Gods volk heeft Christus te leren kennen als de grond van de rechtvaardig maken, maar ze moeten hem ook leren kennen als de fontein. fontein en de bron en de sterkte en de kracht van de heilig maken. Een duidelijk bewijs, geliefden, dat Paulus, die kon niet leven uit zijn bekering en die kon ook niet leven uit zijn rechtvaardige maken. Paulus die had, dat weet je allemaal, die had een zeer duidelijke weg. We hebben nu zo menigmaal gezegd, wanneer die man 's nachts wakker geroepen was geworden en je had gezegd tegen hem, vertel je bekering is en vertel je rechtvaardig maken is, dan had die man dat in 5 minuten je verteld. In 5 minuten. Want vanzelf wel wat er meer bij komt, 5 minuten in de regel, dat is allemaal van ons eigen. En nu heeft hij mij de levend gemaakt dat gedood werd door de witte en de zon. Dat is de bekering. En rechtvaardig maken, uit zijn genade, gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. Het is allemaal even kort, maar het zijn zaken die Gods volk mag leren kennen, zover als het hun gegeven wordt. Nu heeft die man, die Paulus, die heeft geleerd en die heeft in zijn leven opgemerkt dat er veel meer in Christus lag als dat hij eigenlijk besefte. Met andere woorden, de opstanding van Christus, dat was maar niet een renteloos kapitaal dat daar lag. Je weet wat een renteloos kapitaal is, hè? Dat is een som geld waar je geen rente van trekt. Dus dat is een renteloos kapitaal. Maar als nu een mens ergens geld zal hebben en hij krijgt daar gedurig rente van of percenten van, zoals ze dat in de wereld noemen, dan zijn er mensen die kunnen zelfs uit de rente van dat kapitaal kunnen ze leven. Zo is het nu ook geestelijk met de Heer Jezus. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En nu zegt Paulus in Romeinen 5 vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, dus dat volgt er hierop, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dus veel meer behouden worden door zijn leven. Ik kan dat u duidelijk maken met een voorbeeld uit het Oude Testament. In de strijd van Israël tegen Amalek, toen hebben ze Mozes geplaatst op een steen. Dat weet je. Die hebben ze op een steen geplaatst. Misschien is het wel een zware man geweest. Ik weet het ook niet. Maar in elk geval, ze hebben hem op een steen gezet. En toen zijn naar Aaron en Hur gekomen. En die hebben zijn armen onderschraagd. En zolang als die armen nu uitgestrekt werden, dan ging de strijd goed. Dan won Israël. Maar zodra als die handen hingen, slap gingen, dan ging Amalek vooruit. En nu die steen, want in het Oude Testament is ook allemaal Christus. Hij mag ook iets ervoor mag krijgen, mensen. Hij mag ook ervoor krijgen, mag. Nu die steen waar ze Mozes op plaatste, dat zag op het volbrachte borgwerk van de Heer Jezus. Dat is volkomen. Dat is die rotsteen die zijn werk volkomen is. Maar nu die abholden van de handen op Mozes, dat ze zijn handen ophielden, dat ziet dat verwijst naar de voorbeden van de Heer Jezus. Paulus die zegt, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. We zouden het ook nog anders kunnen zeggen, tot verduidelijking. Nu heeft de Heer Jezus in zijn dood en opstanding het voor al zijn volk welgemaakt, goed gemaakt. Want in hem, in die Christus, hebben ze de verlossing door zijn bloed. Maar wat moet er nu nog bij komen, mensen? Dat hij het goed houdt. Dat moet erbij komen. Is er dan een gemis in het werk van de middelaar? Nee. Dat werk, dat is volkomen. Daarom krijgen ze hem in de leven als een voorbidder meer en meer nodig. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Met Gods volk, geliefden, komt het in de dood. Er kan een tijd in ons leven zijn dat we door de hebbelijke genade elke dag over onze bekering kunnen praten. En elke dag over de rechtvaardig maken. Maar het wordt zo'n oud zaakje, dat kan je wel begrijpen. Het wordt een oud zaakje. Die mensen die daar naar luisteren moeten, die worden op een duur zat ervan. Ja. Want in de praktijk van het leven, dan ben je veel beter met een natte bekommering dan met een droge verzekering. Kan je het volgen? Beter met een natte bekommering dan met een droge verzekering. Want het wordt toch zo oud, hè? Hij had een keer zelden moet vertellen. Het wordt toch zo oud. En natuurlijk is gelukkig als God zelf de grond onder onze voeten wegneemt. Niet de wetenschap van wat gebeurd is. Dat niet. En dat heeft Gods volk ook nooit te verloochenen. Maar dat de Heer zo goed is dat ze niet uit leven kunnen. Toen Paulus bekeerd was, van God bekeert mezelf, begrijp dan goed wat ik bedoel. Toen Paulus tot God bekeerd is, en toen is die man, die is door een man over de muur gelaten, vanwege de vijandschap die er heerste, om hem te doden. En toen is die man, die is in Arabië terechtgekomen. En na 3 jaar is ze weer in Jeruzalem gekomen om Petrus te bezoeken. En er is ze 15 dagen gebleven. Maar daar was eigenlijk geen mens die de betrekking op had om er naartoe te gaan. Het is alleen Jacobus geweest die is door de deur is komen kijken om een keertje een bezoekje te brengen. En dat was, u zou zeggen, dat was die bekeerde man, he. Die gerechtvaardigde man. Maar dat hij God ook bestuurd, dat zo ging. Dat heeft God ook bestuurd. Want de Heere die heeft ook wel geweten wie dat Paulus was, van binnen. Die was net als wij allemaal binnen, niks als hoogmoed. En verwaandheid. Dat ben je allemaal. Ja, je kan er al net niet zo zien en je kan er al net niet zo merken, vanzelf. Maar in de grond gelieten, dan ben je allemaal grote verwaande mensen. Die liever op de top van de mountain zitten, op de toppen van de bergen zitten, dan in de vallei van Hoekmoeten. De Heere die weet er wel weg mee, mensen. De Heere die kan je wel op de plaats brengen, op de rechte plaats brengen. En juist Paulus die is voor zijn leven verwaardigd geworden om dat door genade te mogen aanvaarden, om daaronder te bukken. En die is in de stand van zijn leven, in de weg van heiligmaking, die is in zijn gemis geplaatst. Die heeft zoveel volheid in Christus gezien. Maar daartegenover ook de ledigheid in zichzelf, mensen. Als er hier zielen vanmiddag mogen zitten, die uitgeteerd op de aarde nederzitten, dan zou ik zeggen, gefeliciteerd ermee. Gefeliciteerd ermee. Dan zou je niet veel kwaad doen. Daar zou je zeker niet veel kwaad doen. Maar daar zou je beleven bij ogenblikken wat. Ik was uitgeteerd, maar hij zou op mij nemen. Daar zou je nog wel eens een bezoekje krijgen. Daar zou de Heer nog wel eens terugkomen. Jeremia 31, de Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb de lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daar zou er in je leven, zou er niet anders als God overblijven. Asaf die zegt in Psalm 73, de Heere die zijn werk ik roemen zal. Dus van zijn eigen niks meer. Afgekeurd voor alle diensten. Afgekeurd. Maar uitziende dat Christus door het geloof in onze harten zal wonen en dat we in de liefde geworteld en gerond worden. Want mensen, wees ervan verzekerd dat er buiten Christus geen leven is. En buiten Christus is het een eeuwig zielsverderf. En als we dat niet kennen en als we dat blijven missen, dan zal het straks een donkere nacht worden, waar nooit geen licht meer op volgen zal. Dat zegt Gods getuigenis ook. Een mens moet geen rust hebben dag en nacht. Voordat men Christus geborgen en gevonden is, voor tijd en voor eeuwigheid beide. En u zegt Paulus, opdat ik hem ken. Er is nog wat anders. Door de ontdekkende en ontledigende genade van de Heer Jezus Christus, was die Paulus met zichzelf in de dood terechtgekomen. Voor ons bestaan niet zo aannemelijk, mensen. O nee. Maar voor het waarachtige leven zo noodzakelijk. Weet je wat het blijft voor een kind van God in zijn leven? Hm? Wat het blijft? Jesaja 42, vers 16. Ik zal de blinde leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Die zegt niet, ik zal de bekeerde mensen leiden. En de verlichte mensen, nee. Nee, dat staat er niet om. Maar daar staat, ik zal de blinde leiden. Dus het blijven blinde schepsels. Blinde schepsels, mensen. Die van de ene dag in de andere niet weten waar ze terecht roepen. Blinde mensen. En die worden nu door God geleid. En die komen gedurig met zichzelf in de war. Want de mens die zoekt in zichzelf gedurig of er nog iets zou kunnen vinden. Maar er is bij de mens iets te vinden. Er is nooit iets bij de mens te vinden. Het is allemaal eens verkeerd geliefd. Maar waar het wel te vinden is, dat is in Christus. In hem zijn alle schatten van wijsheid en van kennis verborgen in hem. Je hebt wel eens, en er hebben ook wel eens bij stilgestaan, om dat met een voorbeeld nog duidelijk te maken. Die Emmaushangers waar Christus aan verscheen op de weg naar Damascus, op de weg naar Emmaus, die zeggen we, hij was een profeet, krachtig in werken en in woorden, voor God en al het volk. Dat wil zeggen, die mensen die kenden Christus in zijn profetische bediening. Waarom zeggen ze totaal niks van zijn priesterlijke en van zijn koninklijke bediening? Omdat ze niets van wisten. Ze wisten er niks van. Niks. Daarom hebben ze ook niet over gepraat. Ze hebben alleen maar gesproken over hetgeen wat ze van Christus kenden. En dat was zijn profetische bediening. En nu kan een mens met zijn verstand wel over priester en koning gaan praten. Oh ja. Beschouwende kennis die kan zoveel doen. Sommige mensen die vloeien daar zo ver in door. Maar weet je wat over gaat mensen voor u en mij? Luister maar eens vanmiddag. Of we de plaats in kennen. Daar. En of we de omstandigheden kennen. Waarin dat God het ons geleerd heeft. En daar komt het op aan. Daar komt het op aan. Wat bekering betreft, die Timotheus die weet toch geen uur en geen dag. Maar wat die zaken betreft, mensen, dan moeten we tijden en plaatsen kennen. Dat kan niet anders. Want dat geschiet met vol bewustzijn voor onszelf. En laat ik het maar kort even noemen, mensen. De tijd is kort. Maar zou je ooit de Heer Jezus als een profeet leren kennen, dan moet je als een dwaas voor God geworden zijn. Weet je? Dan moet je een dwaas voor God geworden zijn. En als je hem ooit als priester hebt leren kennen, Dan zou je niet anders geweest geworden ben als een mens die niet anders meer als zondaar. En zou je hem ooit als koning leren kennen? Zou je hem ooit als koning leren kennen, mensen? Dan zou je het geleerd hebben hier van binnen, dat je niet anders als vijandschap was. En dat je niet anders als met gebalde vuisten tegen stond. In blakende vijandschap tegen hem. Dan zou je het geleerd hebben, dat je je eigen niet meer heren kunt. Dat je jezelf niet meer regeren kunt. Mensen, aan elke weldaad die God aan zijn volk komt te schenken, daar gaat wat aan vooraf. God, de Heer, springt er zo'n manier met zijn volk mee. Daar gaat wat aan vooraf, mensen. Daar moet, er is een oud rijntje in Holland dat zegt, daar moet er strijd gestreden, veel leed geleden. Eer dat het einde vrede zal zijn. En dat deze zaken, dat deze zaken. Paulus die werd ontdekt. Paulus die werd ontledigd. En u staat als dat Bijbel vanzelf. Want er staat ook in Psalm 102. Ik denk 16 of 17 vers. Dat de Heere zich wendt tot het gebed desgenen. Die gans ontbloot is. En hij versmaakt hun liedergeroep niet. Dat doet God. Gans ontbloot. En Lodestein die zong in zijn gedichten. Geheel ontbloot. En aan mezelf een dood moest lijken. Dan kan Christus in mijn leven. Dus nu moet er een dood mens voor God worden. Een dood mens voor God worden. Maar het moet verstaan worden. Hoor. Het moet verstaan worden. Je weet wat een dood mens is. Hè? Ja. Die ligt daar zo maar. Die ligt daar zomaar. En als je niet gauw weg gaat dragen, dan kan je het er niet mee uithouden vanwege de lucht. Ze zei van Lazarus, hij riekt al. Hij riekt al. Dat is een dood mens. En voor een dood mens is Christus het leven. Dat is geheim. Voor een dood mens is Christus het leven. En als je nu vraagt, valt dat mee om dat te beleven? Nee. Daar verzegt zich alles tegen wat in de mens is. Want ik ben een vijand, niet alleen om uit genade zalig te worden, maar ik ben ook een vijand om uit Christus mijn leven te putten en te trekken. Daar ben ik ook een vijand van. Hoe moet ik ooit in een hemel komen? Hoe moet ik ooit in een hemel komen? Zijn grote verborgenheden, mensen. Maar de verborgenheid des Heeren, die is de mens geopenbaard, die God vreest en houdt in ere. En zijn verbond wel bewerkt. Opdat ik hem ken. En de kracht zijn er opstand. En wat is er nu gebeurd, mensen? Toen Christus bij graf kwam. Wat is daar gebeurd? Daar heeft Christus de dood verslonden. Tot overwinning. Daar heeft een Satan gebonden. Daar heeft een de zonde gedood. In de opstand. opstanding van Christus is geopenbaard geworden als de leeuw uit de stam van Juda, die overwonnen is, maar die ook mij kan overwinnen. Die ook mij kan overwinnen. En die ook in mijn hart plaats kan maken voor zijn eigen lieve werk. Dat ik een onderworpen mens word voor zijn bediening. Dat ik mezelf een laat zaligen. Je weet wat een tegenstand dat die namen de Syriërs openbaarde. Toen die profeet dat advies gaf, dat er zich 7 maal wassen moest in de Jordaan. Die zei naar die smerige Jordaan. Bij ons in het land rijden prachtige rivieren. Prachtige plaatsen om te wassen. Maar naar de Jordaan. Die is er toch gekomen. Ja. Die bloedvloeiende vrouw. Dat schepsel dat heeft 12 jaar getopt. 12 jaar. Van de ene dokter maar naar de ander. Kwam niet bij Christus. Nee. En dat schepsel, dat heeft al wat ze had aan de dokters te kosten gelegd. Och, schepseltje. Je had dadelijk naar de Heer Jezus moeten gaan. Dat je held ook nog bij elkaar gehouden. En je had niet zoveel ellende gehad. Je had een gezond mens ineens geworden. Maar je moest steeds moet maar drinken, mensen. Die vrouw die kwam. Toen ze geen geld meer had en toen de kwaal erger geworden was. Toen de kwaal ongeneeslijk is geworden. Toen er nergens geen uitzicht en geen hoop meer was. En dat is nu de weg van zaligheid, hoor. Dat is de weg van zaligheid. Laat u zalig. O geliefden. Daar is wat genade van de hemel nodig. Ik heb daar eens gehoord, ik heb zelf niet gezien, want ik ben geen schaafhebber geweest. Dat was in dat respectje. Ik heb nooit achter de schapen gelopen. Maar ze zeggen, dat die schapen gewassen moeten worden. Dat lees je van in het hoofd, die van Salmo. Dat stof komt uit die baden. En dan, ze zeggen dat die herder, die heeft zoveel ellende met zo'n schapen om het te wassen. Verschrikkelijk. Totdat dat schaap geen grond onder zijn voeten meer voelt. En dan laat mij wassen. Maar zolang dat hij zijn pootjes nog in de grond kan zetten. En zolang dat nog vastigheid heeft, dan doet hij niet. Dat is u en mij, hoor. Dat is u en mij. Op de wateren van vrije genade. En wanneer er niks meer aan me verbeurd is. Wanneer er niets meer aan me verbeurd is, dan. Wanneer ik toch naar de hel moet. Dat is de zaak. Dat zijn de wegen die God houdt. Opdat ik hem ken. En de kracht zijn opstand. Nu moet Christus in mijn hart opstaan. Tot heilig maken. Om hem te wassen. Om het te reinigen en te heiligen. Een dagelijkse bekering en een dagelijkse reiniging van de zonde. De Heer Jezus zelf heeft de discipelen geleerd om te bidden: vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En nu al mijn werk, mensen, al mijn werk, dat moet allemaal afgesneden worden. Ik moet zelf met mijn bidden in de dood terechtkomen. Met mijn zuchten in de dood terechtkomen. Met alles in de dood terechtkomen. En wie kan me daar nu brengen? Geen één dominee, hoor. En geen één bekeerde vrouw, man. Maar dat kan God je alleen maar brengen. Dat kan de Heer je alleen maar brengen. Hij maakt een onderwerp voor het voorwerp. Het onderwerp dat is een zondaar en het voorwerp dat is Christus. Opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding. Dus dat ik Christus als mijn heiligmaker voor God mag leren kennen. En ik heilige mijzelf voor hem, opdat ook zij geheiligd mogen worden in de waarheid. En daarom, wat klaag ik, Heer der Heren, mijn beheren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Het is het 9e vers uit de 38e psalm. Dat is een leven van lijden geweest. Een leven van smaad en van honger. Van last. Van bespot. Een vriend van tollenaar en zondaar. Een verraad en een wijnzaak. In Lucas 15 zeggen ze deze. Ze willen zelfs zijn naam niet noemen, maar de vijandschap. Deze ontvangt de zondaar en eet met hem. Die vrome man in Lucas 7 die zegt, die fariseer, die jood, die man die Jezus genodigd had om te eten. En waar die vrouw daar binnenkwam, bedacht de deur. En aan zijn voeten hing liggen. Een bekende, beruchte vrouw. Die Simon die zegt dat hij een profeet was. Daar zou hem wel weten wat voor vrouw dat is. Wat voor slet dat is. Als een profeet. Ja. En dan zegt hij, neer die lieve Heer Jezus, er waren twee mensen. En de een die had 50 penningen schuld. En een andere 500. Ja. Maar ze ben kwijtgescholden. Wie zou er nog meer liefde op vandaag? Die van 500, meer is van 500. Ja. Er was zelf, ja. Dat zie je bij in Lucas 15, zie je dat ook weer. Want komt allemaal op zelf een keer. Elke keer. Die oudste zoon, die komt thuis als zijn jongste zoon thuis is. Maar die komt niet in de deur. En die komt niet in thuis. Die blijft er buiten. En dat is, zoals we vanmorgen reeds zeiden, dat is niet zo ver verwijderd als van New York naar Los Angeles of naar San Francisco. Maar die zitten alle twee hier. Alle twee. Alle twee. En nu moeten we dat gaan leren, mensen, dat onze natuur zich nooit zal verenigen met de weg van vrije genade. Dat mijn vijand is en een vijand blijft. Maar straks dat er gaan sterren. Als dat volk de hoofdjes neer mag leggen. Dan worden ze van al die vijandschap voor eeuwig verlost, mensen. Hij er moed op, mensen. Zitten er hier nog een enkeling. Die zei, o God, wat zal dat toch een dag wezen. Als ik eens verlost mag worden. Verlost van mezelf. En van al dat gespuis hier van binnen. Dat altijd maar in vijandschap. Tegen God zich kamp en keert. En dat ze er werd God nooit kan onderwerpen. En nooit zal onderwerpen. En de gemeenschap zijn geleid. Toen Paulus leefde als een fariseer, had hij veel vrienden. Hij was bemind en hij was geacht. Een grote plaats onder de godsdienst. Toen God hem bekeerde, toen noemden ze hem een pest. Er lijkt verschil. Een pest. En jij wat klapt er af, die man. Oh. Hij is wat keertjes geheseld. Ze hebben er wat keertjes opgeslagen met die riemen. En vlees uit zijn lichaam gehaald. Soms lag hem in Handelingen 14 als dood aan de weg. Dat ze dachten dat het afgelopen was. Zo erg. Dat de gemeenschap zijn leiders doet. Mensen, daar moet men een betrekking op krijgen. Om geen ander leven te krijgen als dat leven. Want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slacht. Ik ben met Christus gekruist. Met Christus gekruist. De gemeenschap zijn leidens. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. De gemeenschap zijn leiders. Dus om nu die voetstappen van die borg te mogen drukken. En om daar nu hier in dit leven betrekking op te krijgen. Want indien we met hem lijden, we zullen ook met hem vereerlijk worden. En weet je wat nu bij mij is en bij jou is, van nature? Dan gaan we veel liever met Petrus bij het vuur ons eigen beetje warmen. En een verlogen
als daar met Paulus gerekend worden.
Maar gelukkig, de Heer heeft voor Petrus ook opgenomen. O ja. Maar een bewijs wat de mens is, geliefd. Wat een mens is van nature. Maar nu betrekking op dat lijden van Christus. En dan zijn dood gelijkvormig worden. Zijn dood. Dus dat bleef voor Christus. Hij is er nooit anders overgeschoten op de wereld dan het kruis van Golgotha. Dat is het laatste geweest. Wij moeten ook aan het kruis gaan. Wij moeten er ook aan. We moeten ook van alle kanten doorstoken worden. We moeten de zonde afsterven, opdat we de gerechtigheid zullen leven. De zonde die moet met wortel en tak uitgeroeid worden. De zonde moet onze dood worden. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze dood, zegt Paulus. En nu hebben we allemaal in ons leven mensen een boezemzonde. Allemaal. Huntington die spreekt van dartelzin, van troetelzon, boezemzon. En wat is er vaak in ons leven een koesteren van de zonde. Philpott die schrijft in een van zijn dierbare brieven dat een tijd in zijn leven had dat de zonde nog zo lief had. Ja, tijd niet altijd, dat kan niet. Want Gods volk dat haat de zonde. En dat schuurt de zonde. En dat heeft smart over de zonde. En dat zou niet anders uitzien als naar een verlossing van de zonde. Maar zijn dood gelijkvormig wordende. Toen Christus aan kruis ging, toen waren zijn handen en voeten doornageld. Hij kon zijn eigen niet meer roeren of bewegen. En nu zo zijn dood gelijkvormig te worden. Om nu zo de zonde af te sterven. Om nu zo een haat tegen de zonde te verkrijgen. Je leest van David toen die man oud was en koud. Dat ze nog een jonge dochter hebben gehaald om hem te verwarmen. Maar hij had er geen behoefte meer aan. Hij had er geen betrekking meer aan. Hij wou liever maar sterren. Wat een gelukkige toestand, geliefde. Wat een gelukkige toestand. De gemeenschap zijn dood, zijn lijden. Zijn een dood gelijkvormig te worden. Dus gekruisigd te worden. Dat de mens ook lichamelijk ontkracht wordt. Ook lichamelijk gesloopt wordt. Natuurlijk, dat hart van een mens, dat wordt nooit oud. Zijn lichaam wordt wel oud. Maar zijn hart, dat wordt niet oud. Dat hart, dat blijft hetzelfde. In de kwade bewegingen, mensen. En in de overleggingen van de mensenharten. Maar toch, dat lichaam, dat wordt gesloopt. En van alle kanten wordt dat afgebroken. En zoals ik je wel eens verteld heb van die vrouw in Zeeland. Met dat doekje goed rond haar hoofd gebonden. O, ze zei, ik kan niet complainen. Ik kan niet klagen dat ik blind geworden ben. Maar ze zei, ik heb zoveel kwaad met mijn ogen gedaan. Ik heb zoveel kwaad met mijn ogen gedaan.
En ze zei toen God het licht van mijn natuurlijke ogen wegnam. Ze zei toen heb ik de koning zo vaak in zijn schoonheid mogen aanschouwen. En dat vergeleven. De gemeente zijn een dood gelijk voor me. O, wat gelukkig toch mensen. Ik roep, we moeten weer gaan eindigen. Het is maar een kort ogenblik. Maar de Heere mocht het nog zegenen. 25 jaar nadat Christus geopenbaard was. Die innerlijke zielsbehoefte op dat ik hem ken. Opdat die Paulus door de genade van God en Heilige Geest. Opdat hij in Christus alles mocht vinden. Wat hij nodig had om getroost te kunnen leven. En eenmaal zalig te kunnen sterven. Hij schrijft aan de Galaten. Mijn kinderken. Die ik wederom baren. Opdat Christus een gestalte in u zal krijgen. Opdat wij zullen wegvallen. En dat Christus zal worden alles en dat in allen voor mijn hart en voor mijn leven. Dus dat er van ons totaal niks meer over blijft. Dat wij met andere woorden van de kaart gaan. Helemaal van de kaart. Maar dat Christus het een en al voor onze zielen mag wezen. O gemeente, dat die praktijk gekend mag worden. Beoefend mag worden. Dat we daar betrekking op krijgen. Jong en oud. Klein en groot op weg reizen naar de eeuwigheid. Oh, daar zitten hier zoveel mensen. Die geen onderscheid weten tussen de rechter en linkerhand. Nee. Laat het maar eerlijk zijn zoals het is, mensen. Laat het maar eerlijk zijn. Och, vraag vandaag nog. Of God je nog mag leren. En of God je nog mag bekeren. Vraag vandaag nog. Om ontdekkend licht van de een. Vraag vandaag nog. Of God je zondaar mocht maken. En dat Christus in je zielen geopenbaard mag worden. Het kan nog. Het kan nog. De Heere staat nog en wacht nog om genadig te zijn. De deur is nog niet dicht. En de grootste der zondaren kan nog bekeerd worden. De grootste nog. Die hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. En wat we vanmiddag verklaard hebben zijn verborgenheden. Maar nu door inwinnende genade. Door inwinnende. En overwinnende genade. En uitwinnende genade. Ervoor ingewonnen te mogen worden. Om een onderwerp te worden voor het voorwerp. En dat is Christus. En dan staat er in Galaten 1. Waar we nu mee eindigen vanmiddag. En ze verheerlijken God in mij. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegenen. En nog vruchtbaar maken tot lering, leiding en bekering. Wil in de avond ons nogmaals samenbrengen. Geef ook dan nog licht en moed en kracht en sterkte. En doe naar de rijkdom van uw goddelijke genade aan ons nog wel. In de vergeving van onze zonden. Leer ons en bekeer ons. Neem ons nog voor uw rekening. Vervul de nood in de week die voor ons ligt. Dat uw ogen nog over ons open mocht zijn ten goede in alle weg en in alle pad. En ons aan u mochten gewennen en vrede voor ons hart te mogen vinden. Om Christus willen. Amen. Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. Het 14e van Psalm 68.
Over u en geven u vrede. Amen.